En we gaan dit keer het laatste stukje behandelen van het eerste hoofdstuk. Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. Daar lezen we: weet dit wel, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken en langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid, en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En wees daders des woords, en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Tot zover dit mooie gedeelte uit de Jacobusbrief. Nou, er staat hierboven hoorders of daders. Horen en doen, dat hoort bij elkaar. Nou, het eerste wat mij al opvalt in dit stukje, dat is dat we opgeroepen worden om sneller te zijn met horen en langzamer te zijn met spreken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het spreken komt in het gevolg van het horen. Je kan beter eerst horen en dan spreken, dan eerst spreken en dan horen. Het woordje horen, daar heb ik even wat meer over nagedacht en ook een aantal teksten daarover opgeschreven, is toch wel een heel belangrijk onderwerp in de Bijbel. We moeten eens weten hoe vaak de Heer Jezus niet tijdens zijn optreden gezegd heeft: wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, dat niet alleen in de evangeliën, maar als je het tweede en het derde hoofdstuk opslaat van het boek Openbaring, dan kunt u dat, en dat weet u waarschijnlijk wel, in elke brief weer terugvinden. Want er zijn 7 brieven geschreven, in Openbaring 2 en Openbaring 3. En De eerste drie brieven die eindigen bijna met deze uitdrukking, en de laatste drie brieven die eindigen er ook mee. Laat maar even kijken in Openbaring 2 vers 7. Daar staat: wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Vers 11. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Vers 17, aan de gemeente van Pergamum. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. De gemeente aan Thyatira. En dan komt het als laatste vers van de brief. Vers 29, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Kijkt u maar in vers 6 van hoofdstuk 3. Kijkt u maar naar vers 13 van hoofdstuk 3 en naar vers 22 van hoofdstuk 3. Daar kunt u het nog 3 keer terugvinden. Waarom zo belangrijk? Wie een oor heeft, die horen wat de Heer, wat de Geest tot de gemeente zegt. Weet je, er zijn heel veel belemmeringen in het horen. We zijn soms al vooringenomen en we weten al precies hoe het moet. En soms gaat een heleboel langs je heen. En je hoort het niet eens. Soms zijn we, en vooral in deze tijd, en de hele informatica, maar ook de nieuws, alle nieuwsgaarding wat op ons afkomt, dat we nog vol zitten met zoveel dingen die te weten zijn, dat er bijna niks meer bij kan. We zitten soms zo vol. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we hier echt rekening mee houden. Dat we, als we naar de dienst gaan of we naar de Bijbelstudie gaan, dat we eerst, ja, eigenlijk ja, ontledigd worden, eigenlijk leeg worden om te kunnen ontvangen. Om ons open te stellen. Wie een oor heeft, die horen. Dat is ook het evangelie. Want als we bijvoorbeeld kijken naar Handelingen, waar Handelingen 28 mee eindigt. Ik heb dat wel eens meer gezegd. Hier heb je de bewuste overgang. Hier heb je de bewuste overgang van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk en onder de heidenen, de niet-Joden. En je ziet hier heel duidelijk dat de verkondiging aan het Joodse volk heeft te maken met zien en horen. Kijk er maar in vers 26 van Handelingen 28. Want de Joden die verlangen tekenen. Handelingen 28 vers 26. Ga heen tot dit volk, en dat is het Joodse volk. Gij zult geenszins verstaan, of gij zult horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij het zien en gij zult geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben ze toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen. En met hun oren niet horen. En met hun hart niet verstaan. En zij zich bekeren. En ik hen zou genezen. Hier zie je dus dat Paulus als het ware afscheid neemt van de verkondiging van het evangelie onder het Joodse volk. Ze zijn verhard. En dat is om ons behoud. En dan staat er in vers 28. Het zij u dan bekend dat dit heil God, dit evangelie, aan de heidenen gezonden is. En die zullen dan ook horen. Ja? Weet u waar de eerste gemeente mee begonnen is in Europa? Met het woordje horen. Kijkt u maar terug in Handelingen 16. Daar heb je een vrouw, Lydia. En hier komt voor de eerste keer het evangelie aan op Europese bodem. En waar begon dat mee? Waar begon de kerk mee? Hier in Europa. Vers 14 van Handelingen 16. Handelingen 16 vers 14, daar staat: en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde. Wat staat er dan? Hoorde toe. En de Heere opende haar hart. Mooi, hè? Daar begon de gemeente. Hoorde toe. Als we iets verder gaan, na de Handelingen, dan krijg je Romeinen 10. Romeinen 10, ook een heel belangrijk vers. Kijk er maar in vers 14. Romeinen 10, vers 14. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. En dan staat er in vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen. Het begint met horen. En het horen door het woord van Christus. Snel zijn om te horen. Prediker, dat is een aanhaling. Tenminste, in mijn Bijbel staat dat als een aanhalingstekstje onder dit stukje. Prediker 5 vers 1, hoeft het niet op te slaan. Heel interessant stukje. Samenvattend staat er, laten uw woorden weinigen zijn. Laten uw woorden weinigen zijn en wees snel om te horen. Horen, wat is dat belangrijk? Als je niet hoort, en dan misschien nog even één vers hierover uit Hebreeën 5, dan blijf je achter steken in je geestelijke groei. Dan blijf je als het ware als kind van God onmondig. U weet waarschijnlijk wel dat als iemand doof geboren wordt, dan wordt iemand ook heel vaak doofstom. Dan kun je ook niet praten. Als je niet kunt horen, kun je ook niet praten. Zie je, dan hebben die twee bij elkaar. En hier staat in de Bijbel, in Hebreeën 5, mensen die traag geworden zijn in horen, die hoorden, kijk, u kunt het lezen in vers 11 van Hebreeën 5. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. En dan staat er, hoewel gij naar de tijd gerekend, leraars behoren te zijn. Zie je het, die combinatie? Door het horen kun je het ook doorgeven aan anderen. Kun je gaan spreken. Kun je het woord wat je hoort doorgeven. Nogmaals, horen is de basis om te kunnen spreken. En als je zonder horen gaat spreken, dan word je opgeblazen. En dan word je heel snel vaak tot toren, dwaasheid, opgeblazen, toren. En vandaar dat die staat, wees langzaam om te spreken en dan ook langzaam tot toren. Dat is een hele mooie uitdrukking die mij erg aangesproken heeft als we weer even teruggaan naar Jacobus. Als we het nog hebben over dat woord. Snel zijn om te horen, dus verlangend te zijn naar het woord van God. Dat is heel belangrijk in ons geestelijk leven. Daarom is het ook fijn dat u vanavond hier naartoe gekomen bent om naar het woord van God te luisteren. En het tweede wat mij hier erg aangesproken heeft, dat is in dat 21e vers. Daar staat in het middelste stukje, en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan. Mensen, wat een prachtige uitdrukking, hè? Het woord, je zou kunnen zeggen als een boompje in ons leven geplant. Dat woord wordt in ons leven geplant en dat woord dat, ja, dat gaat zich ontwikkelen, dat groeit, dat leeft, dat groeit en dat gaat vrucht dragen. En dat is de uitdrukking die hier gebruikt wordt, het woord dat in ons geplant wordt. En dan is het maar heel belangrijk dat het woord in goede grond terechtkomt. Dat weet u waarschijnlijk wel, hè, dat er wel eens gesproken wordt over de zaaier. En dat maar een heel klein deel van het woord van God zijn doel bereikt. Nou, ik hoop niet dat het bij ons zo is. Dat werkelijk dat woord in ons geplant is en zijn werk mag doen. Weet u, wat mij best wel eens opvalt, niet altijd hoor, maar wat mij zondagmorgen opviel, dat is, we hebben het daar gehad, we zijn toen begonnen met, ook eigenlijk hetgeen waar we het nu over hebben, dat wij, met dat lied zijn we begonnen met, God roept ons broeders tot de daad. Nou, Harm Berends die had een toespraakje over mensen die nodig zijn bij de schoonmaakploeg. We hebben het er de hele dienst over gehad dat ons geloof omgezet moet worden in daden, in werk. En dat we God mogen dienen met onze handen en dat wij, ja, dat we daar iets mee mogen doen. Wat mij zeer bevreemde, dat was dat er na afloop, ik denk maar twee mensen hard aan het werk waren om de zaal klaar te zetten voor het koffiedrinken na afloop. Terwijl je het er zo over gehad hebt van mensen, steek je handen uit je mouwen en help mee. En er waren er maar, geloof ik, twee van de wijk West die inderdaad aan het sjouwen waren. En gelukkig nog wat hulp van buitenaf om het klaar te maken. Nou, dat is horen zonder daden. En het grote gevaar is als je hoort zonder daden, dan word je immuun voor het woord. En dan kan het zo ver komen dat je prachtige preek. En je gaat naar huis en het is allemaal weg. Nou, dat is dus nou niet de bedoeling. Dat is gewoon maar even één duidelijk klein voorbeeld hoe dat in elkaar steekt. En dat viel mij afgelopen zondag heel sterk op. Dat wij soms wel horen, maar niet doen. Dat we wel zeggen van, Grietje.
Is er ook al een
doorsprekend
Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Daar zijn we, natuurlijk zijn we daar heel blij mee. Maar het ging me even om dat voorbeeld. Ja? En het is eigenlijk alleen maar een illustratie, ter illustratie van mensen. Hoor niet alleen, maar doe het ook. Zet je het woord van God om in daden. Wat doet dat woord van God in ons leven? Dat woord wat in ons geplant is. Nou, als iets in je geplant wordt, dan betekent dat plantje, dat wordt erin geplant zodat het zich gaat ontwikkelen. Dat moet niet daar klein blijven, dat moet gaan groeien. Iets wat geplant wordt, dat moet wortel schieten en dat moet groeien. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven wat dat woord nou in ons leven werkelijk doet. Nou, als je kijkt naar dat 18e vers van het stukje hiervoor in Jacobus 1, daar staat dat we door het woord van God voortgebracht worden. Er staat letterlijk, na zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepsel. Dat woord dat schept nieuw leven. Door dat woord worden we als het ware opnieuw geboren. In het Hebreeuws wordt hier het woordje gebruikt, worden gebaard, voortgebracht. Misschien een vers wat nog duidelijker erover gaat. Dat is net na de Jacobusbrief begint de Petrusbrief. En 1 Petrus 1 vers 23... vers 22 en 23 vat het zo samen. 1 Petrus 1 vers 22 en 23. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. En dan komt het als wedergeborenen, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad door het levende en blijvende woord van God. Dat is het woord van God. Het woord van God wekt in ons nieuw leven. Dat doet de Bijbel. Ten tweede kun je hier zien in vers 23, als we weer teruggaan naar de Jacobusbrief, dat het woord vergeleken wordt met een spiegel. Ja, dat staat in vers 23, dat het woord vergeleken wordt met een spiegel waar je je gezicht in bekijkt. En als je alleen hoorder bent en geen dader, dan bekijk je je gezicht in de spiegel en je draait je om en je vergeet hoe je eruit ziet. Zo zegt Jacobus dat. Nou, het woord van God is een spiegel. Ik zeg wel eens, in dat woord van God ontdek je wie je zelf bent. Het is een spiegel die je voorgehouden wordt. En dat woord van God is ook nog een andere spiegel, want in die spiegel kun je ook ontdekken wie je mag worden. Je kunt ook de Heer Jezus leren kennen in de Bijbel. En dat is een spiegel. Het is als het ware een spiegel door die ons voorgehouden wordt. Wie ben ik en wie mag je worden? Dat is het woord van God. Het derde, wat hier in dit stukje ook staat, dat is dat het woord van God, daarom is het zo belangrijk om te horen, snel zijn om te horen. Er staat er in vers 21, het laatste stukje, dat we dat geplante woord met zachtmoedigheid aan moeten nemen. En dan staat er in vers 21, dat uw zielen kan behouden. Dat woord kan onze zielen behouden. Nou, dat klinkt nogal een beetje twijfelachtig, hè? Het zou kunnen, maar ja, het kan ook anders uitvallen. Nou, ik denk niet dat het hier in de eerste plaats gaat, kan onze zielen behouden, dus door dat woord van God. Natuurlijk, dat woord van God, als dat niet aangehoord wordt, dan behoudt dat woord van God. Als het niet aangenomen wordt, dan word je niet behouden door het woord van God. Dat woord van God kan je wel behouden, als je dat woord aanvaardt, natuurlijk. Er wordt ook mee bedoeld, kan je ziel behouden. En jouw ziel, weet u waarschijnlijk wel, je ziel heeft te maken met je denken, met je gevoelsleven en met je wil. Als je dat woord van God aanneemt, als het woord van God in je leven kan groeien, ingeplant kan worden in je leven, dan ga je anders denken vanuit het woord. Dan ga je anders je gevoelens beleven vanuit het woord. En dan wordt jouw wil ook veranderd vanuit het woord. Dus dat is de uitwerking van het woord van God in je persoonlijk leven. Het kan je ziel, het kan een hele positieve uitwerking hebben op je innerlijk leven. En dan nog één opmerking erover. Daar staat, wees daders van het woord. Dan ben ik even terug gaan denken aan Johannes 1. Daar wordt ook heel veel geschreven over het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Daders van het woord, wat is er in ons geplant? Niet alleen een woord met letters, maar als er staat het in ons geplante woord, mag ik dan ook zeggen dat is Jezus Christus zelf? Want hij is het woord. Hij is in ons geplant. Hij is in ons geboren. Nou, de Heer Jezus, dat woord, is in ons geboren. Maar u weet waarschijnlijk ook wel wat er in Johannes 1 vers 14 staat. Weet u het uit de hoofd wat er staat? Dat woord is vlees geworden. Dat woord is vlees geworden. Kun je dat leggen naast de uitdrukking, wees geen woorden, niet alleen woorden, niet alleen horen, maar doen? Ja, het woord is vlees geworden. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt. Laat het woord in ons, dat in ons geplante woord, de Heer Jezus die in ons wordt, laat het ook vlees worden in ons. Dat het handen en voeten krijgt. Dat het ook zichtbaar wordt voor de mensen om ons heen. Nou, dat wordt eigenlijk bedoeld met geen hoorders, maar ook doen. Laat het woord vlees worden door de Heilige Geest in ons. Nou, en dan staat er, wordt er geschreven in vers 25 dat het woord van God ons brengt naar, nou ja, de wet der vrijheid. Dat staat in vers 25, maar wie zich verdiept in de volmaakte wet der vrijheid. De wet der vrijheid, dat klinkt heel tegenstrijdig. Wet en vrijheid. Nou, wet zou je meer zeggen, nou dat is gebondenheid of gehoorzaamheid. Maar wet en vrijheid, dat is zo mooi, de wet der vrijheid. De wet der vrijheid, het is niet erg, het woord van God is er niet om te doen om onze wil in toom te houden. Om ons onder de knoet te houden als het ware. Maar veel meer kan het woord van God onze wil, daar heb ik het net ook over gehad, onze wil veranderen, zodat onze wil steeds meer gaat lijken op Gods wil. En dan is het niet meer ik moet, maar dan is het veel meer het leven van God in ons. En dan is het, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een vrijwillige, verlangende gehoorzaamheid. Als je nou naar de Heer Jezus kijkt. De Heer Jezus die zegt, Vader, ik ben hier gekomen om uw wil te doen. Was dat onder de knoet van God, zo van, en je moet? Wat zegt de Heer Jezus later? Niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht het af te leggen. Het was één en al vrijwilligheid van de Heer Jezus. Geen moeten. Het was een vrijwillige weg die de Heer Jezus ging. En toch aan de andere kant, het was de wil van God. En dat is eigenlijk dat mooie christenleven, dat wij niet moeten, maar dat er geen dwang, maar drang. Ja? Geen dwang, maar drang. En dat is dat leven wat het woord van God in ons bewerkt. Dat is de wet en vrijheid. De wet, ja, van binnenuit. Tot slot, Want dan, ja, dan kom je pas wat er in vers 26 staat. En ja, dan is het zo mooi dat, ja, dat Jacobus, die legt heel veel nadruk niet op hoe word je nou een kind van God. Dat doet Paulus. Hoe word je gerechtvaardigd? Hij legt niet het evangelie uit, helemaal niet. In die hele Jacobusbrief vind je niet ene keer dat deze broeder ons het evangelie uitlegt. Maar hij vertelt wel hoe het leven eruit ziet van iemand die gelovig is. Daar is hij wel mee bezig. En dan zegt hij drie dingen over ware godsdienst. Over de werkelijke ware godsdienst. Kijk er maar even 26 en 27. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zo. Het zal je maar gezegd worden. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Ik heb hier drie dingen opgeschreven. Waarachtige godsdienst, ware godsdienst. Zoals hier staat, zuivere en onbevlekte godsdienst, zoals God bedoeld heeft, is in de eerste plaats getuigen op de juiste manier. Dus als het ware je mond, je woorden op de juiste manier gebruiken. Getuigen. Het gaat, hoe komt het naar buiten? Ja? En daar gaat het eerste stukje over. En als je daarbij je tong niet in toom kunt houden, dan gaat het mis. Dus, hoe komt het woord eruit? Getuigen. Ten tweede staat hier omzien. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. Ik denk dat we hier inderdaad wel een hele kwetsbare groep hebben. Wezen en weduwen. Alleengaande, alleenstaande. Mensen die alleen zijn komen te staan. En ja, ik vind het best, het heeft me best wel aangesproken. Want hier staat wezen en weduwen in hun druk. Hebben we enig idee, ja, wat voor druk dat uitoefent op je leven? Wat voor verdrukking dat het is, ja? Nou, dat is omzien, dat is meeleven, dat is invoelen. Invoelen in de ander. Hoe ervaart de ander het leven als misschien wel heel zwaar? En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is godsdienst. En het derde, dat is dus getuigen, omzien, helpen. En het derde is, ik heb hierbij gezet, jezelf bewaren. Jezelf bewaren. Want er staat, en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt. Vroeger hadden we een hond. Niet wij, maar vroeger bij ons thuis. En dat was een hond met best wel een hele dikke vacht. En als die hond op een gegeven moment zin had, nou, dan was het echt wel een jachthond. En die sprong zo een sloot in met kroos. En dan kwam die hond eruit, die kwam er hartstikke groen uit. En dat kroos zat in zijn vacht en dan was hij schudden. En, nou, dat bleef er gewoon in zitten. Kreeg er bijna niet meer uit. Maar ja, als je dan zag dat er een eend in diezelfde sloot met kroos zwom. En die wipte er weer uit. En daar bleef het niet aan hangen. Hè? Want een eend heeft op de een of andere manier een soort, ja, een soort vetlaagje om die vleugels heen, om die veren heen. En die poetst zijn vachtje natuurlijk altijd hartstikke goed. En die kwam er zo doorheen. En het kroos bleef er niet aan vastkleven. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld kan zijn. Gaan we nou door een hond door die kroos loopt? Of als een eend? Dat we er doorheen zwemmen. En het kleeft ons niet aan. Er zijn christenen die zie je gewoon, het is bijna zwaar kleef aan. Ze gaan door de wereld heen en alles kleeft aan hen. En ze hebben geen onderscheidingsvermogen. Mensen, wat is het belangrijk om ons rein te houden? En laat ik dat, ja, misschien klinkt het heel negatief, maar wij leven vandaag in een vervuilde wereld. Niet alleen ecologisch, maar met name spiritueel, geestelijk, een vervuilde wereld. En wat is het een uitdaging voor ons als christenen om ons onbevlekt in deze wereld te houden. En natuurlijk, als we vlekken hebben, dan is er een wasmachine. Als er vlekken zijn, en misschien is het goed om even tot slot drie versen te lezen uit Openbaring, dan hebben we een mogelijkheid, want dan staat er in Openbaring 3 vers 4... Openbaring 3 vers 4, doch zij hebben enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En ze zullen met mij in witte klederen wandelen en zij zijn het waardig, omdat zij het waardig zijn. En iets verder in hoofdstuk 7 vers 14, daar staat het laatste stukje van vers 14. En zij hebben hun gewaden gewassen en, ja, dat klinkt heel tegenstrijdig, want bloed geeft juist vlekken, maar hier staat zo tegenstrijdig, en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Mensen, wat is het belangrijk om elke keer weer naar het bloed van het lam te gaan. En het bloed van het lam heeft nog net zoveel kracht als op de dag dat Jezus stierf. Die kracht is niet minder geworden. En als er zonde aan ons kleeft, als we bevlekt zijn, dat je dan elke keer weer opnieuw terug mag naar het bloed van het lam en mag vragen, Heer, wilt u mij maar reinigen? Dat is ware godsdienst. Goed, tot zover dit stukje over Jacobus.